Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen de lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. De lofzang van Maria, vers 3. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En wij zingen aansluitend Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. Psalm 119, vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde hem vroeg, meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de zegen en de aanwezigheid van de Heer in deze dienst. Laten wij bidden. Trouwe en almachtige God, Vader in onze Heer Jezus Christus. U danken wij dat wij op deze dag bij elkaar mogen zijn. Dat wij in alle rust en vrede bijeen mogen zijn. Hier gekomen om te luisteren naar uw woord. Hier gekomen om ons te verheugen in het heilsfeit van kerst. Om hier u, o Heere Jezus Christus, te aanbidden. We danken u dat u, o grote God, naar deze verloren wereld hebt omgezien. Dat u de wereld hebt lief gehad. Op zo'n wijze dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. Dat het eeuwige woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Dat hij gekomen is in vernedering en in laagheid. Maar opdat hij ons zou verhogen en opdat wij zouden leven door hem. Heere God, we bidden u dat dat kerstevangelie nieuw mag zijn. Al zullen we veel dingen horen die we kunnen herinneren, die we weten, die bekend zijn. En toch, Heere, geef dat wij nooit gewend raken aan dat grote geheim en die diepe, bijzondere openbaring. God is mens geworden, heeft zich vernederd, heeft de gestalte van een knecht en slaaf aangenomen, opdat hij lijden en sterven zou. Heere, we bidden dat wij zo mogen luisteren. Help ons in dit luisteren, geef ons een open en ontvankelijk hart. Zegen uw dienaar als hij het woord zal spreken en help hem om het zo te zeggen en zo onder woorden te brengen dat het gepast is voor de boodschap, zodat het in onze harten en levens zijn uitwerking mag hebben. Wij bidden hier om de werking van de Heilige Geest. Geef dat uw geest de kracht van het evangelie in onze harten zal laten voelen dat hij aanwezig is. Dat de geest van Jezus Christus ook in onze harten woont en werkt. We bidden dat ook voor elkaar, Heren, want we kunnen er en we mogen er voor onszelf persoonlijk om bidden, maar er kunnen mensen ook zijn die zich afsluiten, die vooroordelen hebben, die achterloos zijn, die het evangelie niet willen horen. Heere, we bidden dat de geest van Christus ook in hun harten werkt en dat wij niet hopeloos en niet ons machteloos zullen voelen, maar zullen vertrouwen op zijn werking. En we bidden dat deze koning die geboren is, ook op deze kerstdag en op deze zondag zijn koninkrijk zal uitbreiden. En dat de nieuwe onderdanen van deze koning op deze dag geboren mogen worden en ingeschreven worden in het boek van Sion. Heren, we danken u dat we gisteren met elkaar mochten zijn in de kerstnachtdienst. We danken u dat er zoveel mensen aanwezig waren om naar het evangelie te luisteren, om mee te zingen en te luisteren naar de liederen die gezongen zijn. Heren, u kent ieder leven van ieder mens. En het evangelie gaat mee. We bidden u, Heren, dat het ook in hun harten zal blijven. Een vrucht zal voortbrengen als in een akker door uzelf toebereid. We bidden voor christenen, waar ook de wereld, die juist rondom de dagen van kerst bang zijn voor geweld en aanslagen en voor moord en lastering. Heren, zij delen in de vernedering van koning Christus. Maar we bidden voor hen, wilt u ze beschermen in uw goedheid. En we bidden u, Heren, dat er geen geweld op geweld zal volgen, maar dat er liefde en vergeving mag zijn in de naam van Christus. En daar waar geweld en haat zichtbaar worden. We bidden voor deze wereld in nood, waar zoveel gaande is. Waar we horen van rampen en aanslagen en terreur. Waar we opgeschrikt worden, telkens weer. Heren, we bidden u om vrede en om veiligheid. Om naaste liefde. En we weten tegelijkertijd dat het niet komen zal, zolang de slechtheid in de harten van de mensen woont. Heren, reinig ook onze harten. Vernieuw ons door uw geest. Schep in ons een rein hart. We danken u, Heren, dat Nienke weer bij ons mag zijn. Na meerdere maanden mag ze voor het eerst weer in een kerkdienst hier aanwezig zijn. Heren, wees bij haar. We danken u voor de moed en de volharding die zij van u ontvangen heeft in de achterliggende tijd. Wees bij haar ook in de toekomst. Geef dat er verdere vordering mag zijn. Geef geduld als het langzamer gaat dan zij zou wensen. Geef vreugde in de wijsheid van uw weg, al begrijpen wij die niet. Gedenk ook allen die in verbondenheid en liefde om haar heen staan. Vrienden en familie, de gemeente. We danken u, Heren, dat diaken Rietveld een operatie mocht ondergaan. Maar wees ook bij hem als hij straks in januari een vervolgbehandeling moet ondergaan. Gedenk hem, Heren, geef dat hij na ziel en lichaam beide zich het eigendom van Christus mag weten. En dat dat hem ook vreugde en rust en vertrouwen voor de toekomst geeft. U danken we ook dat Jurian en Dirk bij ons mogen zijn. In deze dagen zijn ze hier, gedenk ze in hun studie in Boedapest of in Oxford. Heren, zegen hen ook daar en wees bij hen. We danken u, Heren, dat u uw kerk wereldwijd hebt, zodat ook zij daar mensen om zich heen mogen hebben, met wie zij het christelijke geloof mogen delen. Heren, zegen hen ook en geef dat ze ook een goede tijd hier mogen hebben. Zo zien wij op tot u. En we bidden dat u in deze dienst alle dingen doet medewerken ten goede. Hoor dan ons gebed. Zie ons aan in de Heren Jezus Christus uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen Lucas hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 7. Lucas hoofdstuk 2, wij lezen vers 1 tot en met 7. Daar spreekt het woord van God als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke de vrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover de lezing van de schrift. Wij zullen over dit gedeelte nadenken, deze 7 versen. En laten we als thema boven de preek schrijven: geboren in wat ons benauwt. Geboren in wat ons benauwt. 3 gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste het bevel van Augustus. Het bevel van Augustus. In de tweede plaats de handen van Jozef. De handen van Jozef. En in de derde plaats de woorden van God. De woorden van God. Geloven. Geboren in wat ons benauwt. Dat is het thema. Geboren in wat ons benauwt. De eerste gedachte, het bevel van Augustus. Ten tweede, de handen van Jozef. En ten derde, de woorden van God. Laten wij zingen uit Psalm 33. Psalm 33. Vers 5 en 6 en ook vers 8. Deze psalm gaat over de macht van God die met zijn woord de wereld regeert. Maar als we Lucas 2 lezen, zou je haast denken dat het over Augustus gaat, die met zijn woord de wereld bestuurt. Psalm 33 vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Vers 6. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En ook vers 8. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. 5, 6 en 8 uit Psalm 33 zingen wij als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, kerst is een heilsfeit. Een zaligheidsfeit. Maar wat is dat feit dan eigenlijk? Wat is er gebeurd? Wat is er wat ons reden geeft om te spreken over een heilsfeit? Ja, we weten het wel, dat is natuurlijk niet die kerstboom. Dat zijn niet de cadeaus, dat is niet het kerstdiner. Maar wat dan wel? Waarvan is dit feest getuige? Wat is dat heilsfeit? Is kerst het heilsfeit van de vrede koning? Of van de vrede keizer? Is het heilsfeit van dat warme herdersvuur? Of van die koude stal? Is het heilsfeit van het licht in de hemel? Of van de duistere aarde? Gaat het over goud, wierook en mirre? Of over die dunne doeken om het kind? Gemeente, laat ik het meteen aan het begin van de preek zeggen. Kerst is het heilsfeit van Gods redding dwars door alle omstandigheden heen. Kerst is het heilsfeit dat duidelijk maakt dat niets, maar dan ook niets hem heeft weerhouden en niets hem zal weerhouden in zijn voornemen om ons zalig te maken. Dat is kerst. Hoe de omstandigheden zijn, wat er gebeurt, wat er zichtbaar is, hoe moeilijk, uitzichtloos het ook lijkt, maar door alle omstandigheden heen zal God zijn raad, zijn plan, zijn wil volbrengen. Onze eerste gedachte, bevel van Augustus. Zo begint dit hoofdstuk. De keizer Augustus heeft een bevel gegeven en de hele wereld komt in beweging. We zouden bijna denken dat die Bijbelteksten over Augustus gaat. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze er waren. Hij hoeft zijn mond maar open te doen en alles voegt zich naar zijn wil en naar zijn bevel. Deze man, Augustus, wordt Augustus genoemd. Het was niet zijn voornaam, kinderen, het was ook niet zijn achternaam, het was eigenlijk een bijnaam. Augustus, het betekent de verhevene. De verhevene. Die naam heeft hij gekregen. En dat vindt hij zelf ook. Zo wordt hij ook vereerd als goddelijk. En hij geeft een bevel dat de hele wereld geteld moet worden. Beschreven wordt. Waarom wilde hij dat? Twee doelen had deze man. Hij wilde belasting heffen. Hij wilde weten hoeveel grond iedereen had. Dan kon hij daar geld voor vragen. Hij wilde ook weten hoeveel mensen er woonden in zijn rijk en hoeveel jonge mannen voornamelijk. Want met dat enorme grote Romeinse rijk en die oorlogen aan de grens en die binnenbrandjes in het land had hij soldaten nodig. Jonge mannen die voor hem zouden vechten. Dus er zitten twee bedoelingen achter deze volkstelling. Geld en de dood. Want ja, als je oorlog voert, sterven er soldaten. Dus heeft hij nieuwe jongens nodig als kanonnenvoer. En geld wil hij hebben tot meer heerlijkheid, tot nog uitbundiger overdaad voor zijn eigen wilde. Een zweepslag, zo zouden we het kunnen noemen, van die God in Rome. En daar in dat kleine dorpje in Galilea, daar zitten een paar onbekende arme mensen, Maria en Jozef. En die worden ook getroffen door het puntje van de zweep. Ook zij moeten op reis gaan. We lezen het in vers 4 en vers 5. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Kijk gemeente, deze volkstelling, dat ging dus over het hele Rijk. Het immense grote Romeinse Rijk. Maar voor de Joden was het extra pijnlijk. Extra pijnlijk dat zij ook op reis moesten om zich te laten inschrijven. En dan gaat het nog niet eens over dat geld. Het was 1 denari, 1 zilverstuk dat je moest betalen. Ja, het was niet niks. Het was een dag werken, zeg maar. Maar dat viel te overzien. Dat ging nog. Waarom was het voor hen extra pijnlijk? Omdat het zo duidelijk maakt dat hun koning een heidense koning is. Een goddeloze koning. Een niet-Joodse koning. Het is niet de zoon van David. Het is niet de beloofde koning. Ze zijn geen vrij volk. Ze hebben een vreemde overheerser aan wie zij hun geld moeten betalen. Zij moeten zo'n munt geven waar die afbeelding van de keizer op staat. Dus elke Jood die op dit moment op weg is naar zijn geboorteplaats, naar de plaats van zijn voorvaderen, realiseert zich heel goed: de Messias is nog niet gekomen. De vrijheid van onze eigen koning is er nog niet. Als de Messias komt, als de Messias er is, die zal ons bevrijden van die koning. Maar zover is het nog niet. Ja, zegt iemand. Maar ik denk dat ik wel weet waar u heen wil, dominee. Want God werkt hier overal dwars doorheen, toch? Is dat niet de ironie van God? Dat hij die machtige keizer in Rome, Augustus, gebruikt als een radertje in zijn eigen plan. Die man weet nergens van. Hij denkt dat hij de machtigste is. Maar God schakelt hem in. Is dat niet de ironie van God om zo die man te gebruiken? Ja, het is waar. God volvoert zijn plan door middel van Augustus. Het hele keizerlijke apparaat van het grote rijk moet meewerken om Maria in Bethlehem te krijgen, zodat Jezus daar geboren zal worden. Zelfs de keizer is eraan onderworpen. Maar gemeente, maar wie ziet dat? Dat plan van God aan die twee vermoeide, strompelende mensen die daar na een lange tocht Bethlehem binnenkomen en nergens een plekje vinden en tevergeefs op de deuren kloppen en staan voor de gesloten deur van de herberg. Wie ziet dat? God werkt nu nog steeds als toen. Het plan van Augustus, het bevel van Augustus wordt niet verijdeld, wordt niet uitgeschakeld. Het gaat door. De woorden van de keizer blijven klinken. Het is waar, God doet alle dingen medewerken ten goede, ja. Maar wie ziet dat? Als je kijkt naar de kerstmarkt in Berlijn, zouden we dat gemeente ook de ironie van God durven noemen? Of aarzelen we dan? God doet alle dingen medewerken ten goede, ja. Maar zie je dat als je naar je eigen leven kijkt? Zie je dat als je naar je eigen bestaan kijkt en moet constateren dat je meegesleurd wordt misschien wel door de omstandigheden? Hoe je speelbal kunt zijn van egoïstische bedoelingen van andere mensen? De oneerlijke plannen van derden, de gebrokenheid van het leven. God doet alle dingen medewerken ten goede, ja, ja, ja. Maar zie je dat? Nee. Nou, dat is kerst, gemeente. Kerst is niet dat koning Jezus keizer Augustus van zijn troon stoot. Kerst is niet dat Jezus zegt: ik schaf de belasting af. Ik trek het bevel in. De volkstelling hoeft niet meer. Soldaten worden naar huis gestuurd. Jongens, je hoeft niet meer te vechten. Het is vrede. Nee, alles gaat door. Dat is ook kerst. Voor het oog verandert er niets. Niets. Vrede op aarde zingen we. Maar de vrede is er nu nog niet. Nu nog niet. Het heilsfeit van kerst waar we mee begonnen. Dat is niet de zoete kerstsfeer van romantische versjes. Kerst is ook de zweepslag van keizer Augustus. En zijn bevel regeert nog steeds de wereld. Onze eerste gedachte, het bevel van Augustus. De tweede gedachte, de handen van Jozef. Er is misschien wel bijna niemand in dit gedeelte gemeente die dat zo ervaren heeft als Jozef. Jozef is soms een beetje op de achtergrond, hè. Je zou hem bijna vergeten, maar probeer eens in te denken wat Jozef hiervan vond. Er staat in vers 4. Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt. Omdat hij, laten we daar een streepje onder zetten, omdat Jozef uit het huis en geslacht van David was. Hij heeft zich misschien wel schuldig gevoeld. Tegenover Maria. Maria, omdat ik uit Bethlehem kom, moet jij die lange reis gaan maken. Maria, omdat ik daar vandaan kom, omdat ik afstam van David. Ja, maar wat heb je eraan? Wat heb je eraan om van David af te stammen als je zo arm bent? Waar brengt je dat? Wat levert dat op? Alleen maar zere voeten. Alleen maar harde buiken. 150 kilometer. Van Nazareth in het noorden. Naar Bethlehem. 150 kilometer hebben deze twee arme mensen afgelegd. En dan komen ze daar en dan is er geen plaats in de herberg. En er is niemand die deze zwangere vrouw te hulp schiet. Er is ook geen verloskundige om haar te helpen als de bevalling komen gaat. Ik stel me zo voor, gemeente, dat Jozef naar zijn eigen grote timmermanshanden gekeken heeft. Harde knuisten. Misschien heeft hij de splinters hier en daar nog wel in zijn handen zitten. Harde handen, sterk en krachtig. Goed voor de hamer, geschikt voor het hout. Maar kan ik daarmee verloskundige zijn? Moet ik de vroedvrouw zijn? Ja, Jozef, dat moet. Kan ik dat? Wie anders kan Maria bijstaan? Wie kan haar troosten in haar pijn? Jozef, dat moet jij doen. De handen van Jozef strelen Maria. Onhandig probeert hij haar te troosten. Misschien heeft hij wel onbeholpen het zweet van haar gezicht geveegd. En die bonkige, grote, harde handen van Jozef, gemeente, zijn de eerste handen waar de Zoon van God in ligt. Als dit kind geboren is, als het daar ligt, happend naar adem, naakt en bloot, trillend en huilend, ligt het in een paar timmermanshanden. De harde handen van Jozef omvatten de Zoon van God. Ik denk, gemeente, dat zijn handen te stram waren, te groot waren om die doeken om het kind te winden. Want we lezen in vers 7 dat Maria dat zelf doet. En zij baarde haar eerst geboren zoon. En zij wond hem in doeken. Niet Jozef. Misschien zegt iemand, ja dominee, nu dan gaat hij wel een beetje ver. Is dat niet te veel fantasie? Nou gemeente, zo bedoel ik dat absoluut niet. Want ik denk dat die handen van Jozef een symbool zijn voor wat wij, ja, wat we in de dogmatiek dan noemen de eerste trap van Jezus vernedering. Zijn nederige geboorte, zijn menswording. De trap van zijn vernedering. Kinderen, weten jullie wat vernedering is? Letterlijk betekent het dat je omlaag gaat. Maar het woord vernedering, als je vernederd wordt, dat is de ergste vorm van pesten. Als iemand vernedert. Nou, zo noemen we dat. De Heere Jezus is vernederd. Wat doet dat pijn? Wat is dat verschrikkelijk? Maar de Heer Jezus koos voor deze vernedering. Kijk gemeente, hij kwam niet in een wereld die gepast is en geschikt is voor de zaligmaker. Waar alles op orde is, waar alles netjes voorbereid is. De kleertjes in de kast, de warme kruik in het bedje. De vroedvrouw is benaderd, die staat klaar. Alles is gereed. Nee, het is niet gereed. De wereld staat niet te wachten op de zaligmaker. Vanaf het allereerste moment dat Christus gekomen is, gaat het moeizaam en gaat het onvolmaakt. Met tranen en met tekort. Kinderen, zo zou het toch eigenlijk niet hebben moeten gaan, hè? Stel dat we het over mochten doen. Stel dat het nog een keer kerstfeest zou worden. En je weet dat de Heer Jezus geboren wordt, de koning. Zo kun je een koning toch niet ontvangen. Dat gaat toch niet? Een koning, die moet je ontvangen met een prachtig lied. En met cadeaus. En met vreugde. Die gaat toch niet? En toch, kinderen, zo is de Zoon van God, de hemelse koning, geboren. Zo begon zijn aardse bestaan. En zo zou het ook voortgaan. De eerste trap van zijn vernedering. De tweede trap van zijn vernedering. Namelijk zijn moeitevolle leven. De derde trap van zijn vernedering. Zijn kruisiging. De vierde trap van zijn vernedering. Zijn dood. De vijfde trap van zijn vernedering. Nedergedaald ter helle. Geboren zonder aandacht. Geleefd als de man van smarten. Gestorven onder spot en hoon. Zie je kinderen, dat kleine kindje daar in de wieg liggen. In de kribbe liggen. Kijk eens naar die handjes. Kijk eens naar die voetjes. Door die handen, door die voeten. Zullen straks de soldaten hun spijkers slaan. Kijk eens naar dat lichaampje. Kijk eens naar die zijde van dat kleine kind. Er komt een moment dat die soldaat zijn speer zal steken in de zijde van dit kind. Kijk eens naar dat kleine, prachtige, kwetsbare hoofdje. Daar zullen ze straks de doornenkroon op slaan. Kijk eens naar die doeken die om het kindje gewikkeld zijn. Lucas vertelt een aantal hoofdstukken verder in hoofdstuk 23. Nog een keer over doeken gewonden om het lichaam. En als Jozef van Arimathea staat er. Het lichaam van Jezus afgenomen had van het kruis. Bond hij het, wikkelde hij het in een fijn lijnwaad en legde het in de kribbe. Nee, legde het in een graf. Vanuit ons menselijk gezichtspunt, gemeente, is het maar een treurig en mistroostig verhaal, toch? Dat arme kind. Je zou haast medelijden krijgen met dat huilende jongetje. God is mens geworden. En wat voor mens? Sterfelijk mens. Stervend mens. Hij is de morgenster, ja. Die morgen sterft. En toch moeten we het zo niet zien. Toch is dat niet het enige. Die vernedering van God die mens wordt. Die vernedering is geen vergissing. Het is geen mislukking. Het is zijn keuze. Het is zijn wil geweest. Het is geen noodlot. Het is geen ongeluk dat hij zo gekomen is. Maar hij is geboren in wat ons benauwt. Hij is gekomen in onze wereld. Als hij gekomen was in een paleis, zo mooi als van keizer Augustus, dan hadden we hem vereerd, zoals het past bij een koning. Maar zo kwam hij niet. Want hij wist dat hij ons alleen verlossen zou. Alleen verlossen kon. Als hij zich vernederde. Alleen door te lijden en te sterven. Kon hij ons redden. De engel zal zeggen in vers 11. Vandaag is de zaligmaker geboren. Maar hoe kon hij zalig maken? Alleen door vernedering. En waar begint die vernedering? In de handen van Jozef. Daar begint zijn vernedering. Zo is hij gekomen. In die koude, eenzame, tochtige stal. Maar vanaf dat moment ligt het doel van zijn leven al vast. En alles wat Christus gedaan heeft, is gericht op welk doel? Op welk doel? Het doel van zijn geboorte is om te sterven in onze plaats. Het doel van zijn geboorte is om straks gedood te worden, zodat wij zullen leven. Hij laat zich vernederen. Waarom? Dat wij verhoogd zouden worden. Hij is veracht. Zodat wij nimmer te schande zullen worden. Hij is verbrijzeld. Opdat wij genezen zouden worden. Als hij een koning, als hij gekomen was als Augustus. Dan zouden wij hem vereerd hebben. Nu is hij gekomen als een nederig kind. En laten wij hem, gemeente, daarom des te meer vereren. Des te meer verheerlijken. Dat hij gekomen is. Geboren is. Als een klein kind. Liggend in de handen van Jozef. Hij vraagt niet om medelijden. Hij vraagt niet om medelijden. Hij vraagt om vreugde. Hij vraagt niet om tranen. Hij vraagt om onze dankbaarheid. Hij vraagt niet om onze emotie. Hij ziet zo graag geloof. Onze tweede gedachte. De handen van Jozef. Laten we naar onze derde gaan. De woorden van God. De woorden van God. Gemeente, dan grijp ik weer terug op de eerste gedachte. Het bevel van Augustus. En nu de woorden van God. Dat bevel van Augustus, dat zouden we de buitenkant kunnen noemen. De buitenkant van de wereldgeschiedenis. De buitenkant van wat er gebeurt. En die woorden van God, die vormen de binnenkant. Die vormen de binnenkant. Door het bevel van Augustus komt dit kind van Nazareth in Bethlehem, ja. Maar het plan van God lezen we niet af aan die woorden van Augustus. Hoe kunnen wij het plan van God, de wil van God, de woorden van God kennen? Gemeente, die kennen wij alleen uit de schrift. Het woord van God. Als we dit gedeelte lezen, Lucas 2, vers 1 tot en met 7, dan zien wij dat het over David gaat. En verderop ook in vers 11. David, waarom David? Omdat God iets gezegd heeft. Tegen David, 2 Samuel 7. Er zal een koning komen op je troon die voor eeuwig zal zijn. Waarom naar Bethlehem? Omdat God gezegd heeft, Micha 5 vers 1, en gij Bethlehem Ephrata, waarom zijt gij klein? Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. Dat horen wij niet in het bevel van Augustus, maar dat horen wij wel in de woorden van God. Die profetische woorden en die belofte van God, dat is de binnenkant van de geschiedenis. Dus we zien altijd twee dingen, gemeente. We zien een buitenkant en we zien een binnenkant. We horen het bevel van Augustus en er zijn de woorden van God. Wat wij zien en wat de buitenkant is, dat is macht, dat is geweld, dat is egoïsme. Buitenkant, Augustus. Waar zie ik de binnenkant, zegt iemand. Waar zie ik het plan van God? Dat zien wij niet. Dat zien wij niet. En daarom is het geloof ook een aanvechting. een aanvechting. Want wij kijken rond in deze wereldgemeente. En we kunnen onze kerstdienst hebben en onze kerstnachtdienst. En we mogen ervan genieten, prima. Maar het kan zo knagen. Want deze wereld is zo bedorven. Deze wereld is zo slecht. Deze wereld bevat zoveel tranen. Deze wereld kent zoveel vluchtelingen. Waarom zijn er aanslagen? Waarom zijn er moorden? Waarom kun je elke dag weer op het nieuws kijken en je afvragen wat zal er nu weer zijn gebeurd? Dat is het bevel van augustus. En dat gaat door. Dat is de buitenkant. En we hebben de neiging om die binnenkant, dat woord van God dat wij niet zien, te vergeten. Jongeren, daarom vinden jullie het geloof misschien ook wel zo moeilijk. En ik spreek niet alleen de jongeren aan, die geldt ook voor de ouderen en dat geldt voor iedereen. Soms denk je, het is allemaal zo vaag, hè, in de kerk en in de Bijbel en zo. Het staat zo ver van me af. Ik kan het niet pakken, het is niet concreet. Nee, dat is ook zo. Weet je wat er wel concreet is? Bevel van augustus. Het geweld in de wereld. Maar God vraagt van ons geloof. Zonder dat geloof, dan zie je dat kleine kindje in zijn doekjes. En dan zie je de keizer op zijn troon. Wie heeft het voor het zeggen? Nou, dat is wel duidelijk. Zonder geloof zie je dat niet. Jongens, als God je ogen niet opent, zie je alleen de buitenkant. Als God je oren niet opent, hoor je alleen het bevel van de keizer. Maar als God je ogen opent, dan zie je dat kind. Als God je oren opent, dan hoor je de stem van God die zijn woord geeft en die de binnenkant van de geschiedenis aan ons bekend maakt. En als er nou geen geloof is, ja jongens, dan leef je alleen in die wereld van augustus. Dan leef je alleen in de wereld van Berlijn. Dan leef je alleen in de wereld van geweld. Dan is dat jouw wereld. Een buitenkant zonder binnenkant. Maar met geloof mag je luisteren naar de woorden van God. Dan mag je begrijpen waarom God dit kind in Bethlehem wil hebben. En waarom het gaat over David. Omdat God wat gezegd heeft. En God zal doen wat hij belooft. Dan is vandaag een rijke dag. Dan hebben we vandaag een rijke boodschap. Dan klinkt vandaag de stem van God. De stille woorden van God. Tegenover het harde bevel van de keizer. Maar die woorden van God die zeggen. Dat kleine kind daar in de handen van Jozef. Is van totaal andere betekenis dan welk ander kind in deze wereld dan ook. Wat is kerstgemeente? Wat is het heilsfeit van kerst? Wat is het heilsfeit van kerst? Gods redding. Dwars door alle omstandigheden heen. Als het Gods voornemen is om ons te redden, heeft niets hem tegengehouden. Zal niets hem tegenhouden. Zal hij zijn plan uitvoeren. Dat is kerst. En dan klinkt vandaag de boodschap. En dan geeft God vandaag zijn woord over dat kleine kind in de handen van Jozef. Dan horen wij het bevel van augustus. En dan horen wij de woorden van God. Het bevel van augustus vraagt om gehoorzaamheid. De woorden van God vragen om geloof. De omstandigheden blijven gelijk. De wereld gaat door. Het bevel van augustus blijft klinken. Maar door het geloof zien wij meer. Zien wij meer dan alleen een huilend kind in de handen van Jozef. Door het geloof mogen wij zeggen en mogen wij zingen. En onze koning is van Israëls God gegeven Amen. Laten wij daarvan zingen uit Psalm 89, vers 2 en vers 9. Laten we 2 en vers 8 doen van Psalm 89. Ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David, in mijn gunst met een eed gezworen. Dat is het woord van God aan David gesproken, Psalm 89 vers 2 en dan het 8e vers. Het antwoord in geloof gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. 2 en 8, niet vers 9 dus, maar vers 8 uit Psalm 89. Laten we samen danken en bidden. Wij danken u, Heere God, dat u met uw macht en uw genade door de buitenkant van deze wereld heen gebroken bent. En dat u gekomen bent in zwakheid, als een klein en huilend kind. We danken u, Heere, dat uw goddelijke grootheid paste in de handen van Jozef. Dat u afhankelijk en toegankelijk geworden bent. En dat u al het lijden van de wereld ondergaan hebt. En dat u al de zonden de wereld op u genomen hebt. We danken u, Heere Jezus Christus, voor uw diepe vernedering. Waaruit u verhoogd bent, opdat ook wij verhoogd zouden worden. Wij danken u voor uw verbrijzeling, opdat wij zouden genezen. Wij danken u voor uw diepe weg tot aan het kruis, opdat wij bevrijd zouden worden van die vloek. En Heere God, wij bidden om geloof. Geloof in uw offer. Geloof in uzelf. We bidden ook, Heer, om geloof, om de binnenkant van ons eigen leven te mogen zien. Om te mogen vertrouwen op uw woorden. Om te mogen beseffen, Heer, dat ook in ons leven alle dingen zullen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Heer, wees met diegenen in ons midden die zonder geloof zijn. En die leven in de wereld van de buitenkant. Die leven in een wereld die ten onder zal gaan. Het bevel van Augustus heeft zijn kracht verloren. Maar het woord van onze God bestaat tot in de eeuwigheid. En Heere, we bidden, help ons in die aanvechting van het geloof. Geef dat geloof voor het eerst en telkens weer. Opdat wij mogen leven bij wat u gezegd hebt. En opdat wij mogen weten dat uw profetische woord zeer vast is. En deze wereld naar zijn bestemming zal brengen. Heer, we bidden voor diegenen voor wie in het bijzonder dit een aanvechting is. Als zij zien op de gebrokenheid van hun eigen leven. Geef dat zij u zullen danken dat u geboren bent in wat hem benauwt. Heer, zo danken wij u voor dit evangelie dat we telkens weer mogen horen. Laat ons erbij mogen leven tot eer van uw naam. Geef ons zo een goede gezegende dag. Breng vanmiddag opnieuw samen en zegen hem die dan het woord zal bedienen. Breng de gemeente samen met een geopend en ontvankelijk hart. Help ons zo op deze dag. Geef goede ontmoetingen als we wellicht met het gezin of met familie of met anderen samen zullen zijn. Wij bidden en we danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 2. Vers 4 en vers 7. Psalm 2, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan de wereld rond doen horen. En ook vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 is het, vers 4 en vers 7. Zometeen na de zegenbeden zullen we dus nog enkele kerstliederen samen zingen. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.